Gemeente, we openen vanmorgen Gods heilig woord in Johannes 20 en lezen daaruit de versen 11 tot en met 23. Johannes 20 vanaf het 11e tot en met het 23ste vers. En in Johannes 20 te beginnen bij vers 11, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En Maria stond buiten bij het graf. Wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: Vrouw, wat weent gij? Ze zeiden tot hen: Omdat zij mijn Here weggenomen hebben. En ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, hetwelk is gezegd meester. Jezus zeide tot haar: Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Here gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: Vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Here zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zij ze gehouden. Tot zover onze schriftlezing. De gemeente, de tekst voor de prediking vindt u vanmorgen in Johannes 20 en daarvan de versen 17 en 18. Johannes 20, de versen 17 en 18. Maar Gods woord in onze tekst luidt: Jezus zeide tot haar, dat is tot Maria Magdalena: Raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Here gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Gemeente, we horen hier over de ontmoeting van de opgestane Here met Maria. En we letten in de eerste plaats erop dat zij onderwijs krijgt in haar paasvreugde. In de tweede plaats dat zij bemoedigd wordt bij haar paasopdracht. En in de derde plaats dat zij uitvoering geeft van haar paasgetuigenis, de ontmoeting van de opgestane Here met Maria. Onderwijs in haar paasvreugde, bemoediging bij haar paasopdracht en uitvoering van haar paasgetuigenis. Gemeente, gistermorgen hebben we samen naar aanleiding van vers 15 en 16 uit Johannes 20 mogen stilstaan bij de verschijning van de opgestane Here aan Maria Magdalena. We hoorden over haar diepe droefheid, over de opzoekende zondaarsliefde van de Here Jezus en over haar vreugdevolle belijdenis, Rabboni. En de kinderen op de zondagsschool die hebben ook gehoord hoe meester Kleiberg dat ook nog eens eenvoudig verteld heeft, die geschiedenis van de vrouwen en van Maria Magdalena. Door sommigen wordt de verschijning van Maria de heerlijkste van alle verschijningen van de opgestane Here genoemd. Ik denk dat wij dat niet kunnen uitmaken, wat nu de heerlijkste van alle verschijningen is. Ik denk dat iedere verschijning van de Here Jezus heel bijzonder geweest is. Ook bijvoorbeeld die van de apostel Paulus, die het zeggen mag: en ten laatste van allen is hij ook van mij gezien. Als je mag weten dat de Heere in zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde naar jou persoonlijk wilde omzien en je in genade wilde aanzien, dan is dat toch het heerlijkste van alles. Want gemeente, we kunnen wel zeggen, ja, dat is de heerlijkste verschijning uit de schrift. Maar het gaat toch om onszelf, om ons eigen hart en leven. Mogen we hem kennen? Heeft hij ons ook in de prediking bij de naam genoemd? Ongetwijfeld is de verschijning aan Maria verrassend en vol van heerlijkheid. Jongens en meisjes, jullie weten wel, Maria dacht eerst dat het de hovenier was, de tuinman. Ze was als het ware verblind van verdriet, totdat de Heere Jezus, de opgestane, haar bij de naam noemde. En toen brak het door. Toen wist ze zeker dat het haar meester was. Misschien is het u al eens opgevallen hoe Christus na zijn opstanding aan zijn volgelingen op verschillende manieren verschijnt. En daaruit leren we dat hij met ieder van de zijnen een eigen weg gaat. De Heere die weet precies wat ze nodig hebben en dat geldt ook in onze tijd. En als we al die verschijningen nagaan, dan geeft het ook precies weer wat voor hem of haar nu het meest nodig is. En daaruit blijkt zijn veelkleurige wijsheid en zijn onuitsprekelijke ontferming. Denk maar aan de verschijning aan de discipelen, het laatste gedeelte van de schriftlezing. Ze hebben alles op slot gedaan, ze zijn bang voor de Joden. En ineens staat de Heere Jezus in hun midden. Vrede zij u lieden. En als ze het nog niet kunnen geloven, dan laat hij ook de tekenen in zijn handen zien en in zijn zijde. En we weten ook wel van Thomas, aan wie de Heere Jezus dan later verschijnt. Gemeente, Maria is vervuld met diepe droefheid. Ze heeft gezien dat haar meester, die haar verlost heeft van 7 duivelen en die ze zo hartelijk heeft lief gekregen, gestorven en begraven is. En tot verzwaring van haar smart blijkt bij het geopende graf dat haar Heere weg is. Dat is aangrijpend. Ik heb wel eens van mensen gehoord die wilden na een jaar of 10 het graf van een grootvader bezoeken die daar 10 jaar geleden begraven was. En Ja, toen bleek dat dat graf nergens meer te vinden was en waarschijnlijk geruimd was. Maar bij Maria Magdalena gaat het nog veel dieper, want als je iets van zijn genade en ontferming hebt leren kennen, dan is dat gemis niet te dragen. Maar de Heere zoekt zijn kind op en noemt haar bij de naam en dan worden haar oren en ogen geopend. En dan klinkt die vreugdevolle belijdenis, Rabboni, meester. Gemeente, waarschijnlijk heeft Maria met haar belijdenis de Heere Jezus willen vastgrijpen. En zijn voeten willen kussen. Maar dan blijkt dat zij nog veel moet leren. Want we horen in onze tekstwoorden dat ze onderwijs ontvangt in haar, zo heb ik het genoemd, haar paasvreugde. De vreugde vanwege de opgestane Heere, haar meester. Want we lezen in onze tekst, als Maria dan gezegd heeft, Rabboni, meester, dat de Heere Jezus in vers 17 tot haar zegt, raak mij niet aan. Gemeente, dat is wat. Raak mij niet aan. Als je iemand van wie je gedacht had dat hij of zij er niet meer zou zijn, dat je hem of haar niet meer levend zou aantreffen, en daar is liefde voor hem of haar, en je ziet hem of haar toch nog terug, onverwacht, ongedacht, ja, dan wil je hem of haar vastgrijpen. Maar de Heer Jezus zegt, raak mij niet aan. Is de Heer hier niet te hard voor Maria? Dat is toch te begrijpen. Dat ze hem vast wil pakken. Ze heeft hem zo hartelijk lief. En ze mag geloven dat hij is opgestaan. Waarom houdt hij haar liefde bewijzen tegen? En wat bedoelt hij met die woorden? Raak mij niet aan. Waarom mag zij, als ze hem aanbidt, zijn voeten niet vasthouden? Gemeente, die vragen die klemmen des te meer wanneer we even verderop in ditzelfde hoofdstuk lezen dat Thomas wordt uitgenodigd om zijn vinger te leggen op de littekens in Jezus' handen en zijn hand te brengen in de wond in Jezus' zijde. En wat lezen we in Matteüs 28 over de vrouwen bij de ontmoeting met de Heere Jezus op de paasmorgen? Ze grijpen zijn voeten vast en ze aanbidden hem. Daar staat hij het dus wel toe dat ze hem aanraken. En nog duidelijker staat het in Lucas 24 vers 39... De Heere Jezus verschijnt op de paasavond in de kring van zijn discipelen. Ze denken dan met een geestesverschijning van doen te hebben. Maar dan spreekt Christus, zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. Maar tot Maria Magdalena zegt hij, raak mij niet aan. Moeten we hier denken aan de geschiedenis van de Canaanese vrouw, terwijl hij haar juist zijn genade wil bewijzen, kan het lijken alsof hij haar afwijst? Gemeente, Wat betekent dit nu? Waarom zegt de Heere Jezus dit? Want wat moet er door Maria heen gegaan zijn? Wijst hij haar af? Zou hij soms zoeken om dan vervolgens weer van zich af te stoten? Zou hij vandaag trekken door zijn woord en geest om dan morgen te zeggen, ga maar heen zonder mij en zonder mij, mijn genade. Nee, zo werkt de vorst des levens, Gode zij dank niet. Werd dat al het geheim van uw, jouw en mijn leven, geliefden? Als je iets van dat wonder in je leven mag kennen, dan zou het toch verdiend zijn dat de Heer zijn handen weer van je aftrekt. Dat hij zegt, raak me niet aan, zoek me maar niet meer. Dat zou verdiend zijn. Maar zo doet de Heer niet. Waarom geeft de Heer dan toch de ene keer de opdracht hem vast te grijpen en met de handen te tasten, terwijl hij je de andere keer uitdrukkelijk verbiedt? Wel, gemeente, als twee hetzelfde doen, is dat nog niet hetzelfde. Het gaat om het motief achter dat vastgrijpen. Om de bedoeling ervan. De Heer Jezus die wil dat Thomas en de anderen hem aanraken om hen te overtuigen van de werkelijkheid van zijn opstanding. Hij wil ze leren dat het niet gaat om een visioen of om een droom. Nee, de Heer is waarlijk opgestaan. Christus is met een nieuw verheerlijk lichaam herrezen uit het graf, maar wel herkenbaar aan de tekenen van zijn lijden. Trouwens, gemeente, wat is dat? Wat is dat bijzonder? Ik heb daar misschien wel eens vaker op gewezen. Als wij in Christus mogen ontslapen, dat wil zeggen, door het geloof in hem sterven, dan zullen we straks opstaan met een nieuw, met een verheerlijk lichaam. Volmaakt, zonder littekens. Maar als de Heer Jezus opstaat uit het graf, dan zijn die littekens zichtbaar. Zo verschijnt hij aan Maria Magdalena, maar wel heel bijzonder aan zijn discipelen. Als hij die tekenen ook toont om aan te geven dat hij het werkelijk is. Maar ook om aan te geven dat dat nu de oorzaak is van de verzoening, van de vrede. Hij heeft zichzelf gegeven tot in de dood. En ook aan de rechterhand van de Vader is hij daar met die tekenen van zijn lijden en sterven. Om vrede te schenken, om verzoening uit te delen, toe te passen. Ja, het wordt ons verkondigd. Hier is de Heer Jezus bij Maria. Iemand schreef treffend, Pasen is geen vraagteken, maar een uitroepteken. Hij leeft. Maar tegelijk geldt Pasen is geen punt, maar een dubbele punt. En dat laatste is het onderwijs dat Maria zo nodig had bij haar paasvreugd. Want weet u wat het grote verschil is bij de andere verschijningen als ze hem wel aan mogen raken? Maria die wil haar meester vasthouden. Ze wil hem niet alleen aanraken, maar vasthouden. Zo kunnen we de woorden van de opgestane Here in vers 17 ook vertalen. Raak mij niet aan of houd mij niet vast. Aanraken mocht wel, vasthouden niet. Want Pasen is geen eindpunt. Op Pasen moet de hemelvaart volgen. En dan Pinksteren. En van daaruit gaat het heen naar de jongste dag. Daarom zegt de Heere Jezus ook tegen haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. Ik ben nog niet klaar met mijn werk. Jazeker, het is volbracht. Maar de 40 dagen tussen Pasen en hemelvaart zijn dagen om duidelijk te maken dat hij werkelijk is opgestaan. Maar ook de discipelen voor te bereiden op de taak die hem wacht, namelijk de verkondiging van het evangelie. Gemeente Maria begrijpt de opstanding van Christus onvoldoende. Ze denkt dat het weer als vroeger zal zijn. Voor de opstanding. Ze grijpt Jezus om hem nooit meer los te laten, met het heerlijke idee dat alles weer zo zou zijn als voor Jezus gevangenneming en kruisiging was. Ze wil wat gebeurd is zo snel mogelijk vergeten. Ze hangt te veel aan de lichamelijke opstanding van Jezus en denkt dat hij uit de dood in het aardse leven is teruggekeerd. De bekende prediker Spurgeon maakt een juiste opmerking. Hij zegt dat we het geestelijke vleeselijk kunnen maken. De Heer Jezus die zegt dat het zo niet kan blijven. Hij moet nog opvaren naar zijn vader. Voor Maria was het nog onbekend dat de Heer is opgestaan, niet om bij zijn kerk te blijven, maar om heen te gaan naar het vaderhuis en daar plaats te bereiden voor zijn kinderen. Pas daarna zal hij terugkomen. En dan zal de hereniging blijvend zijn. Kijk, gemeente Christus zegt daarom dat Maria hem niet mag aanraken. Maria krijgt haar meester niet terug op een aardse manier. Op de manier van Goede Vrijdag. Wie hem naar het vlees gekend heeft, die kennen hem nu niet meer naar het vlees. Wat loopt Maria Magdalena hier de Heer Jezus voor de voeten? Eerst liep de kerk hem voor de voeten op zijn lijdensweg. Denk aan Petrus, die zei: dit zal u geenszins geschieden. Hier loopt de kerk in de persoon van Maria Magdalena hem voor de voeten op de weg naar het vaderhuis. Maria's grijpende handen weerhouden Jezus van zijn hemelvaart. Gemeente, wat moet de Heer toch een geduld met zijn kinderen oefenen. Dat geldt nog als we de Heer mogen kennen. Dan moet je toch tot je schaamte zeggen: oh, wat een geduld heeft de Heer met me. Ik loop hem zo vaak voor de voeten. Ik denk zo vaak anders dan wat de Heer met me voor heeft. Gemeente, wat is onderwijs blijvend nodig om onze verkeerde voorstellingen en gedachten te corrigeren. Maria die had in haar verdriet onderwijs nodig. Daarom zei de Heer Jezus tegen haar: Maria. En de Emmausgangers hadden ook in hun verdriet onderwijs nodig. Maar ze heeft ook onderwijs nodig in haar vreugde. Ze wil hem vasthouden om hem nooit meer los te laten. Gemeente, noodzakelijk is om van dag tot dag deze Rabboni nederig te voeten vallen. Om van hem zijn wegen te leren. U denkt misschien ook wel eens: was de Heer Jezus nog maar op de aarde zoals toen? Wat kan er een hunkering zijn naar het verleden? Maar gemeente, we moeten hunkeren naar de toekomst. Hij is opgestaan. Hij is opgevaren en zal eenmaal wederkomen. Raak mij niet aan, houd mij niet vast. Pasen is geen punt. Hij zal als de hoge priester in het Oude Testament dat heilige der heiligen binnengaan om de Vader te tonen dat er een volkomen verzoening bereid is. En dat is te zien aan de tekenen in zijn handen, in zijn voeten en aan zijn zijde. Hij heeft als hoge priester het offer gebracht en zal nu dat offer binnendragen in het heiligdom, in het binnenste heiligdom. En later zal de apostel Paulus schrijven, Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook opgewekt is. En dan is nog het einde niets, want het gaat naar de hemelvaart, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Gemeente, hij gaat heen om aan de rechterhand Gods zijn verlossingswerk voor te zetten. En dan met name dat toepassende werk door de Heilige Geest. O, wat besteedt de grote profeet en leraar er de eeuwen door een werk aan om de zijnen te onderwijzen. Hij is niet alleen hoge priester die zichzelf gegeven heeft tot in de dood des kruises. Hij is niet alleen koning, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, maar ook profeet en leraar. Is dat geen machtige zaak voor bedelaars die geen handen hebben om hun behoud uit te werken? Dat hij nu aan de rechterhand van de Vader één is die een volkomen verzoening bereid heeft. En die dat ook uitdeelt, toepast. Gemeente, Christus dood en opstanding vragen om zijn hemelvaart. Hij vaart op en hij zal niet rusten voordat hij zijn werk ten volle heeft afgemaakt. Denk dan aan zijn werk voor zijn kerk in haar geheel, maar ook aan zijn werk van een ieder afzonderlijk door zijn woord en geest. O, wat een troost mag dat zijn, als het soms geestelijk meer achteruit gaat dan voor gaat. Weet dan, de Heere is zo getrouw als sterk. En hij zal zijn werk voor mij volenden. Iemand denkt, kon ik maar bij dat heil in Christus komen. Maar hij leeft juist om daarbij te brengen. Om mensen die van verre staan, nabij te brengen. En de kracht waarmee hij het geweld van graf en dood overwon, gebruikt hij vandaag om mensen te ontrukken aan het geweld van de dood en van het ongeloof. Dezelfde kracht wendt hij trouwens eenmaal aan om zijn vijand van zich te werpen. Degenen die volhard hebben in hun oude leven neer te stoten. Dat is een waarschuwing voor een ieder die in ongeloof blijft voortleven. Geliefde, laat het zover niet komen. Maar buig je toch voor hem neer. En belijd toch wie je bent en wat nu nodig is. Maria die krijgt na het onderwijs in haar paasvreugde een paasopdracht mee. Dat is de tweede bemoediging bij haar paasopdracht. Ga heen tot mijn broeders. Dat zegt de Heere Jezus tegen Maria Magdalena. Als hij gezegd heeft, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader, dan zegt hij, maar ga heen tot mijn broeders. Wie worden daarmee bedoeld? Ik denk dat de kinderen het wel weten. De discipelen. Precies. Daar moet Maria naartoe. Ze krijgt de opdracht om de boodschap van Pasen door te geven aan de discipelen. Gemeente, wanneer de Heere ons persoonlijk vertroosting, geest en leven schenkt, dan wil hij dat wij ook voor anderen tot zegen zullen zijn. Zo is het toch. Als je zelf die levende opgestane Christus mag kennen, dan kun je dat niet voor jezelf houden. dan wil je ook dat anderen hem leren kennen. Daar wijs je anderen op, je waarschuwt anderen. Je hebt maar één verlangen, dat ook anderen hem leren kennen. Hier moet ze naar de discipelen, dat zijn andere kinderen van God, om het zo maar te zeggen. En in de opdracht ontvangt ze een rijke bemoediging. De Heere heeft haar afgeweerd. Raak mij niet aan. Maar dan is hij weer zo nabij in zijn woord. Hij maakt de aardse lichamelijke banden los. Maar snoer de hemelse geestelijke banden aan. Ga heen tot mijn broeders. Hij noemt zijn discipelen broeders. Gemeente, dat is toch nauwelijks te geloven. Want ze hebben allemaal de Heere verlaten, ondanks hun mooie beloften. Petrus, die heeft zijn meester zelfs verloochend. Nee, Judas is er niet meer. Wat beweegt hem eigenlijk om zo te spreken over zijn discipelen? Waarom zegt hij niet tegen Maria, ga heen tot mijn discipelen, mijn volgelingen? Waarom spreekt hij over broeders? Wel, gemeente, dat is nu zijn oneindige trouw en ontferming tegenover de zijnen. De liefde van Christus voor hen is niet verminderd. Dat zouden we misschien verwachten. Als mensen die we lief hebben iets lelijks tegen ons zeggen, niet zo aardig doen, dan kan die liefde minder worden. Nou, wat hebben de discipelen niet gedaan? Juist op het kritieke moment dat de Heer Jezus hen nodig had, hebben ze hem verlaten. En dat moest ook, want hij moest de pers alleen treden, dat is waar. Maar ze hebben hem verlaten, terwijl ze allen gezegd hadden dat ze dat niet zouden doen. De Heere die maakt hen niet te schande. De Heere die veroordeelt hen niet. Hij noemt ze broeders. Eerder werden de discipelen niet zo aangesproken. Voor zijn opstanding noemde Jezus de discipelen vrienden. Maar na zijn opstanding noemt hij ze broeders. Hij schaamt zich niet, zondaren, hoewel ze hem hebben leren volgen, broeders te noemen. Geliefden, wat schuilt er in dat ene woord broeders, een rijk evangelie. En wat een bemoediging ligt er in dat de Heere Jezus hier niet spreekt over zijn discipelen, zelfs niet over zijn vrienden, maar over broeders. En weet u wat dat aangeeft? Dat geeft de band aan, de geestelijke band. Als we spreken over broeders en zusters, in bepaalde gemeentes doen ze dat heel gemakkelijk, daar noemen ze alle gemeenteleden broeders en zusters. Maar we zijn pas werkelijk een broeder en zuster van elkaar in geestelijk opzicht als we verbonden zijn aan hem door een waar geloof. En die band is niet verbroken, ondanks alles wat de discipelen hebben gedaan. Hij noemt ze broeders en dat kan alleen omdat er voor de zonde van hen volkomen is betaald, omdat God is verzoend. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne schulden, van hunne zonden aan. Maria moet het paasevangelie aan de discipelen doorgeven en de opdracht is helder. Ga heen tot mijn broeders. Maria heeft zich afgezonderd. De andere volgelingen van Jezus zijn bij elkaar en zoeken elkaars gezelschap. Gemeente, waar moet Maria heen? Naar de broeders. We zouden kunnen zeggen naar de kerk, met een hoofdletter. Naar allen die bij de Here horen. De kerk is een gemeenschap, geen vereniging die als los zand aan elkaar zit. In een tijd van individualisme, versplintering en polarisatie is het meer dan ooit nodig elkaar voor te houden dat we volgens het woord van God de gemeenschap met elkaar moeten zoeken als we ons verbonden weten met Christus. Broeders, ook over de kerkmuren heen. Broeders vanwege het geloof. Zusters vanwege het geloof in Christus. Die moeten belijden, aan mijn kant is alles verzondigd. Maar ik heb hem nodig en lief gekregen. Hij is mijn meester. Zijn broeders, dat zijn al degenen die vanuit de nood van zonde en schuld met hart en ziel aan hem verbonden worden door het geloof. Het zijn degenen voor wie buiten hem geen leven overblijft. Iemand zegt, dominee, daar zit het nu bij mij op vast. Want hoorde ik ook maar bij die broeders, bij Gods volk. En ik weet niet hoe ik dat worden kan. Dat ontbreekt me. Dat maak ik zelf niet. Het is genade om van een verloren Adamskind een broeder van Christus te worden. En omdat het genade is, kan het wanneer het voor u, voor jou onmogelijk geworden is. Om mensen plaats te bereiden in het huisgezin van God, daalde Christus neer tot in de dood. Om door de Heilige Geest dat heil toe te eigenen, leeft hij tot in eeuwigheid. Gemeente, ook na zijn opstanding, na de eerste trap van zijn verhoging, stelt Christus zich niet hoog boven, maar juist te midden van zijn broeders, als de oudste broeder. Onderscheid blijft er overigens wel. Want Maria moet tegen deze broeders zeggen, ik vaar op tot mijn vader en uw vader. En tot mijn God en uw God. God is de vader van de Heere Jezus Christus. Hij is immers de enige zoon. Maar nu noemt de Heere Jezus zijn vader ook uw vader. Zijn God ook uw God. Wie kan dat bevatten? Gemeente, wee ons als dat vanzelfsprekend wordt. Alsof we nooit in vijandschap van hem hebben geleefd. Hier klinkt het onuitsprekelijke wonder van zijn genade. Alle ware gelovigen zijn aangenomen kinderen, afkerige kinderen, verloren zonen en dochters, wederhorig kroost. Maar in Christus teruggebracht tot God de Vader. Dat is de vrucht van Pasen voor het geloof. Hij die overgeleverd is om onze zonden, is nu opgewekt tot onze rechtvaardiging. De Heer is niet alleen opgestaan voor Maria. Zij moet een gemeenschap met anderen zoeken en doorgeven wat de Heer Jezus haar heeft gezegd. Ze mag het uitjubelen. Ik heb de Heere gezien. Hij leeft. En hij heeft mij tot u gezonden. De Heere noemt u broeders. Hij vaart op tot zijn vader en uw vader. En tot zijn God en uw God. Gemeente, verstaan we de boodschap van de Heere Jezus. Hij laat via Maria verkondigen dat zij en de andere discipelen door zijn opstanding gerechtvaardigd zijn. De gebroken gemeenschap met God is door Pasen, door zijn lijden, sterven en opstanding geheeld. Geliefde God is door Christus vader geworden van zijn kinderen. In die naam Vader ligt nu alles besloten. Wat God geschonken heeft aan zijn Zoon, geeft hij aan zijn volk. Door Christus is zijn Vader ook vader geworden voor al zijn kinderen. In hem en door hem worden zij aangenomen tot kinderen Gods. Zo staat het ook in antwoord 33 van de catechismus. Wij zijn om zijnentwil uitgenade tot kinderen Gods aangenomen. Dat geldt nu in ieder die in Christus gelooft. God adopteert dus in Christus zondaren tot kinderen Gods. Hoe worden we daar zeker van? Zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En de Heilige Geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn. Geliefd, en dit kindschap is gegrond op de nauwe vereniging door het geloof met Christus. In Christus ontvangt de kerk alle gelovigen niet alleen vergeving van alle ongerechtigheid, maar ook een thuis. Niet alleen een verzoend God, maar ook een getrouw vader. O, wat een wonder. Maria mag het zeggen, mag het doorgeven. Wat hij gezegd heeft. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader. En tot mijn God en uw God. En dat is nu voor al de broeders, voor allen die in Christus Jezus zijn. Geliefden, zijn we dat. Dat zijn we als het echt Pasen voor ons geworden is. Als we het mogen zeggen, Jezus leeft. Hij is opgestaan, ook voor mij. Maria Magdalena, ga deze paasopdracht vervullen. In vers 18 lezen we van de uitvoering van haar paasgetuigenis. Ze gaat naar de discipelen. Ze gaat het hen boodschappen. Dat ze de Heere gezien had. En dat hij haar dit gezegd had. Gemeente, ziet u wat Maria doet? Na de ontmoeting met de Heere heeft ze niet langer aandacht voor eigen toestand. Ze is niet meer met zichzelf bezig. Maria wordt een getuige van de opstanding van de Heere Jezus. Aan het begin van de dag was ze overstelpt van verdriet. En nu is ze tot een vreugdebode geworden. En als ze dan bij de discipelen aankomt die daar in dat huis bijeen zijn zonder Thomas, aan wie de Heere Jezus even later ook verschijnt, vrede zij u lieden. Als ze dan bij de discipelen komt, dan gaat ze niet gelijk die boodschap vertellen. Dat is opvallend. In vers 18. Ze boodschapt de discipelen dat zij de Heere gezien had. Dat noemt ze als eerst. Dat kan toch niet anders. Haar hart is er vol van. Nee, ze zegt niet eerst wat ze van de Heere moest zeggen tegen de discipelen. Ze gaat eerst vertellen dat ze de Heere gezien heeft. Dat hij leeft. O, ze hadden het al begrepen van de vrouwen, de discipelen. Petrus en Johannes ook. De preek gisterenmiddag ging het daarover. Hoe Johannes zag en geloofde. Hij zag dat lege graf, hij zag de doeken, hij geloofde dat de Heere Jezus waarlijk was opgestaan. Als Maria dan bij de discipelen komt, Dan zal ze gezegd hebben met de dichter: ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Mijn naam, hij leeft, hij is opgestaan. Gemeente, iemand die alleen oog heeft voor eigen toestand en volledig opgaat in zichzelf, zoals Maria Magdalene aan het begin van de morgen, van de opstandingsmorgen, die komt nooit tot getuigen. Dan zoek je de afzondering, dan denk je niet aan anderen. Maar door de ontmoeting met de levende Christus wordt dit omgedraaid. Dan word je boven je eigen nood uitgetild. En dan ga je boodschappen aan anderen dat hij leeft. Dat hij waarlijk is opgestaan. En aan die boodschap is de zaligheid verbonden. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Gemeente, als Maria die heerlijke boodschap verteld heeft, dat de Heere aan haar verschenen is, dan zegt ze ook tegen de discipelen wat ze van hem moet doorgeven. Dat hij opvaart tot zijn vader en uw vader en tot zijn God en uw God. Wat is dat een heerlijke boodschap voor de discipelen geweest. Want zullen ze niet gedacht hebben, wie zijn we geweest? Verdient dat de Heere nooit meer naar ons omziet. Gemeente, als we op onszelf zien, moeten we dat ook niet zeggen, wie zijn we? Wie zijn we in onszelf tegenover zo'n goeddoend God? Maar nu dat wonder dat de Heere naar zulke mensen nog omziet. En zulke mensen die het moeten belijden, Heer, ik heb de eeuwige dood verdiend, nog in genade wil aanzien. Maria gaat getuigen dat hij leeft, de Heer is waarlijk opgestaan. Gemeente, bent u ook al zo'n paasgetuige van hem, als het gekomen is tot een levende ontmoeting met hem, voor het eerst of opnieuw, dan kun je er toch niet van zwijgen. En dan zul je het niet alleen tegen de broeders vertellen, tegen degene die de Heere ook mogen kennen. Maar dan hebben we toch ook die opdracht om het te vertellen aan anderen, aan deze wereld, aan allen die nog zonder de Heere voortleven, voor eigen rekening, onbekeerd, onverzoend. Ja, dan kunnen we er niet van zwijgen. En ik hoop, dat is mijn gebed, dat jij er niet meer van kunt zwijgen. En het mag zeggen, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een en van deze koning zingen. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 45 en daarvan het eerste vers van Psalm 45. Het eerste vers.